Wij gaan beginnen aan een nieuwe serie. En deze serie zitten wij tot aan Pinksteren. En hoewel ik zeg een nieuwe serie, zit die eigenlijk volop in het verlengde van waar we vandaan komen. Alleen geloof ik dat er meer is dan alleen het Bruid voor Eeuwig waar we vandaan komen. Toen de Heer sprak over de serie Bruid voor Eeuwig, en dat heb ik wel een paar keer gezegd, maar daar hebben we vooral ons best voor gedaan om dat te omarmen, ging het over komen op de plaats waar je die intimiteit voelt en die intimiteit en geliefdheid ervaart als die van een bruidegom naar zijn bruid. Niet alleen heiland, redder, zaligmaker, vriend, maar ik wil dat je de intimiteit van geliefde omarmt. En daar hebben we een paar weken bij stilgestaan. En ik zal je vertellen waarvan ik denk dat dat zo belangrijk was. Toen wist ik zeker dat de Heer het zei. En ik heb de indruk dat dat de enige juiste houding is om over wederkomst na te gaan denken. En over datgene wat de Bijbel zegt over wederkomst. Want dit gaat ten diepste over hoe kijk je hierna. En we kijken hierna als de bruid die haar bruidegom verwacht. En als we dat intieme gevoel en die intieme beleving als uitgangspunt hebben, dan wordt kijken naar de wederkomst een stukje anders dan wanneer je daar droog ingaat. We eindigden met Pasen, de serie met een vooruitblik naar de bruiloft van het Lam. En die gaat plaatsvinden als onze bruidegom terugkomt. En toen ik er de afgelopen week over nadacht en voorbad van, Heer, waar gaan we dan nu naartoe? Had ik de indruk dat de Heer zei, we zijn nog niet klaar met wat ik je mee wil geven over die aanstaande bruiloft. En wil je verder inzoomen op de wederkomst? Weet je, we refereren er best wel eens aan. Ik refereer er nog wel eens aan. Van joh, hij komt terug en verwacht je dat nog? Hè? En dan zeggen we amen en dan gaan we naar de koffie. Maar we spreken er niet zoveel over. En als je kijkt wat er aan preken over is, gewoon in de breedte, wordt er niet zoveel over gepreekt. En dat terwijl de komende koning een van de vier pijlers van Foursquare is, de Foursquare Gospel. En als Amy Semple McPherson hier zou zijn, had ze me nu al gecorrigeerd. En dan zei ze, het is de Soon Coming King. En dat Soon, daar hamerden ze op. En sommige Puriteinse volgelingen in Amerika binnen Foursquare hameren daar nog steeds op. Als je het daar hebt over de Coming King, dan maak je je zin niet eens af. Soon Coming King! Vreemd dat we daar nou niet zo vaak over spreken. En wat maakt nou dat we er wel aan refereren, maar er niet zo vaak over spreken? En dat komt door de verschillende theologische interpretaties en stromingen over hoe de wederkomst zal verlopen en het gedoe wat daar vaak uit voortkomt. De een gelooft dat de gelovigen opgenomen worden voordat de grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt plaats gaat vinden. En met name in het dispensationalisme, de bedelingenleer, geloven we dat. De ander zegt, nee. Die grote verdrukking die komt er, maar iedereen, ook de gelovigen die op dat moment nog leven, gaat deze grote verdrukking meemaken. De een zegt, ja, maar die grote verdrukking die is al lang geweest. Dat was de Holocaust en dat was die tijd. En we zitten nu in 1000-jarig vrederijk. Dan heb ik een andere definitie van vrede. Of mensen zeggen, nee, maar die verdrukking is al geweest, maar de vrederijk moet nog aan gaan breken. Maar die verdrukking is al geweest, die ligt achter ons. De ander gelooft weer dat de grote verdrukking nog moet komen en dat daarna 1000-jarig vrederijk nog moet komen. En ooit, toen ik theologie studeerde, heb ik mijn tanden en kiezen stuk gebeten op alle mogelijke stromingen en combinaties daarvan. Midtrippers, posttrippers, weet ik niet wat er allemaal. En jongens, dit ontneemt je de vreugde van de wederkomst. En omdat heel vaak mensen hun vingers er niet aan willen branden, wordt er ook niet zoveel over gesproken. Weet je waar het vooral misgaat? Daar waar mensen stellig worden over hun eindtijdtheologie. Want de Bijbel is daar naar mijn bescheiden mening niet zo uitgesproken over. En voor sommige theologieën is flinterdun bewijs of onderbouwing. Een van de grote stromingen wordt volledig onderbouwd op één zin uit Thessalonicenzen. Komt verder in de serie nog aan de orde. Waarbij een woord in mijn beleving op een verkeerde manier uitgelegd wordt. Hoor je het verschil al? Maar, als de Bijbel er niet stellig over is, en ik hoop dat jullie mijn benadering dan een beetje kennen, wil ik er ook niet stellig over zijn. Mart, betekent dat je geen persoonlijke mening hebt? Ja, die heb ik wel. En ik denk ook dat ik hem redelijk kan staven op basis van theologie. Maar ook daar zitten aannames in. Ja, zitten bij mij net zo goed aannames in. Weet je, ik ben zelf redelijk van de school van ik geloof dat de grote verdrukking nog komen moet. Ik geloof dat we die in de volle breedte van de mensheid meegemaken, inclusief de gelovigen. Ik past in mijn beleving niet zo en daar zit ook weinig, vind ik, weinig bewijs voor dat de gelovigen eerst opgenomen worden en vanuit de hemel toe gaan zitten kijken hoe de rest van de wereld door de grote verdrukking heen gaat. Ik geloof dat het 1000 jaren vrederijk nog moet komen. En dan zeg ik er altijd bij, en als ik ernaast zit, valt het alleen nog maar mee. Toch? Nou, ik weet niet of het worst case is, maar voor mij is dit een hele realistische. En zo zit ik er een beetje in. En dat mag je volledig met me oneens zijn. Want de Bijbel is er niet stellig over, dus ga ik er ook in preken niet stellig over zijn. Dit gedoe wat je me nu hoort doen, ik vind het een ingewikkelde preek hoor. Ik vind de serie ingewikkeld. Heeft me er jaren van weerhouden om erover te spreken. Dit en de uitleg van openbaringen rol ik al een paar jaar voor me uit als voorganger. En ik had de indruk dat de Heer zei, en toch is nu het moment. Dus, ik ga vooral proberen zoveel mogelijk weg te blijven uit theologische stokpaardjes en aannames in deze serie. En ik wil me vooral focussen op wat de bruidegom zelf zegt. Met als doel ons verlangen naar de wederkomst van de bruidegom levend te houden, aan te wakkeren en daarin te groeien. Ons te verheugen en te verwonderen in de vaste hoop die erin ligt. Dat was best een halleluja moment. Jongens, de uitkomst staat vast. En daar ligt alle hoop in. Welke theologie dat je er ook over gelooft. Jezus komt terug. En als hij terugkomt, vestigt hij hier zijn koninkrijk volledig. En als hij terugkomt, dan breekt een tijd aan waarin alles wat of dat niet voor ons bedoeld was, afwezig zal zijn. En de volle glorie waarvoor we geroepen en geschapen zijn, werkelijkheid zal worden. En hoe dat gaat en welke theorieën en welke theologieën, dat maakt allemaal niet zoveel uit. In de kern is het simpel. Hij komt terug en hij overwint en dat staat vast. En al de rest is redelijk interpretatie. Nou, ik ga mijn best doen ook om niet selectief om te gaan met wat de Bijbel ons over zijn wederkomst toevertrouwt. Want ook dat wil nogal eens gebeuren. Nou, voldoende disclaimer, daar gaan we. Tess zei donderdag tegen me, oh ik hoor het al, dit wordt weer zo'n hijpreek. En dat klopt. Weet je, ieder gebouw begint met heipalen. Dat kost een hoop tijd en het kost een hoop geld. Vervolgens gaat het de grond in, om dan zie je ze nooit meer. Maar je hebt het wel nodig om datgene wat je erop bouwt, stevig te kunnen bouwen zonder dat het scheef zakt. Vandaag is een heipalenpreek. Niet chic, niet sexy, maar noodzakelijk om de rest op te kunnen bouwen. Voordat we naar het eigenlijke tekstgedeelte gaan, ga ik eerst een paar algemene heipalen slaan. En de eerste heb ik net al gedaan. Jezus komt terug en dat staat vast. Komma. En we hebben met elkaar gevierd dat hij terugkomt als onze bruidegom. Maar hij komt ook terug als koning om dingen recht te zetten die rechtgezet moeten worden. En ook dat aspect hoort bij de wederkomst. Tweede. Door de eeuwen heen ligt voor de een de nadruk van de wederkomst op het ene, voor de ander op het ander. En dat is voornamelijk afhankelijk van je achtergrond en wat je geleerd hebt of wat je meegekregen hebt. De een spreekt over de wederkomst als ja, dan zie ik mijn bruidegom. En de ander spreekt over ja, maar dan komt de koning en dan komt het oordeel en moeten we allemaal voor zijn rechterstoel verschijnen. En de Bijbel heeft het over beide. En we gaan het ook over beide hebben. Derde heipaal. Mensen, en soms ook voorgangers en dominees, want dat zijn soms ook net mensen, lezen bijbelteksten die gaan over de wederkomst bij voorkeur door de bril van hun eigen overtuiging. Waarbij de een sneller in de bruiloftsfeer spreekt en de ander sneller in het oordeel. En ik heb hier opgeschreven, en als ik in mijn aantekeningen iets in het rood zet, vind ik dat ik dat letterlijk moet zeggen. Hier ontkom ik dus ook niet aan wanneer ik erover ga spreken. En ik ga mijn best doen om in deze serie eerlijk en gebalanceerd te blijven. Maar het gaat me niet lukken om de waarheid die in mijn hart gegroeid is, daar buiten te laten. En de passie daar buiten te laten. En sterker nog, ik ga het ook niet eens proberen. Dus dit wordt een vleugje Een beetje van mezelf en een beetje van Maggie. Een vierde en de laatste. Teksten en preken over het oordeel zijn door de eeuwen heen vaak gebruikt, of beter gezegd misbruikt, om mensen angst aan te jagen om ze daarmee te motiveren tot een heilig leven. En daarmee is veel kwaad gedaan en veel zegen geroofd. En naar mijn idee, ik vind dat het persoonlijk bijbels niet terecht is. Dus daar gaan we ver van blijven. Om te beginnen, om te zien dat die twee dingen, dus aan de ene kant de bruid en het uitzien naar de bruidegom, en aan de andere kant de koning die komt om te oordelen en recht te zetten, hand in hand gaan, wil ik twee teksten naast elkaar zetten. En nogmaals, ik zit nog midden in mijn inleidingen. Dus dat je niet denkt dat we al halverwege zijn. En die twee teksten laten zien hoe die twee naast elkaar kunnen bestaan. Kijk eens met me mee. 2 Colossenzen 5, vers 6 tot 10. En omwille van de tijd beperk ik me alleen even tot het laatste stuk. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Hier staat allen. En dit is allen als in allen allen. Als in allen zonder iemand die geen deel uitmaakt van allen. Heb je hem? Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient. Ai, dat ziet er niet goed uit, jongens. Voor wat hij in zijn leven gedaan heeft, of het nu goed is of slecht. Paulus aan het woord. Nogmaals, dit zijn van die teksten waarmee mensen een leven lang klein gehouden worden, om de oren geslagen zijn, angst aangejaagd zijn van, ja, je moet, want ooit moet je overal verantwoording voor afleggen. Ik weet nog dat dat iets is waar ik met mijn schoonvader ooit lang over geboomd heb toen hij aan het eind van zijn leven kwam. En dat hij zei, maar er moet een moment zijn pa toch. Maar dan gaat het er anders uitzien en dan leun ik heel snel naar Romeinen 8. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven voorbrengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Dit is onze bruidegom die zichzelf gaf voor ons, zodat wij rein en heilig kunnen zijn. En vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondig bestaan gestuurd. Zo heeft hij dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat hij in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Opdat in ons wordt verbracht wat de wet van ons eist. Deze twee bestaan in hetzelfde universum prima naast elkaar en spreken elkaar niet tegen. Weet je, hier staat, wie in Christus Jezus is, dit is de bruid, wordt niet meer veroordeeld. Dit betekent, er wordt geen vonnis meer over gewezen. Dat betekent niet dat wij, de bruid, geen enkel ding gedaan hebben of nog gaan doen, wat als we de wet als toetssteen nemen, sec genomen, niet aan de eisen voldoet en dus onder het oordeel valt. Paulus spreekt over de vloek van de wet, want zei hij, voordat de wet er was, stond niet vast wat goed en kwaad was. God zegt, ik wil een verbond met jullie sluiten. Binnen dat verbond gaat een niet-heilige mensenras, een niet-heilig mensdom, een relatie aan met God en daar zijn voorschriften bij. En vervolgens komt de wet die vertelt wat goed is en wat niet goed is. En de wet is spijkerhard. Dat is nog altijd zo, alleen is die nu wat anders. Door rood licht rijden kost heel veel geld, als je snappen. Weet je, maar, ja. En daar zit meteen al een stukje in van hoe wij vaak met de wet omgaan. En dan is er dus een toetssteen, de wet, en die is niet afgeschaft. Hallo, zijn we er nog? Die is vandaag de dag ook voor ons nog altijd actueel, maar hij is voor ons vervuld. En dat betekent dat jij en ik in dit leven dingen doen die onder het oordeel vallen. Komma. Maar op basis van het offer wat Jezus voor ons gebracht heeft, waarmee hij de wet van de zonde en het oordeel heeft verbroken, leidt dat nooit tot veroordeling. Waarom is dit belangrijk? Als je die dingen die over oordeel gaan onder de mat vegen, ben je selectief bezig als het gaat over de wederkomst. Want dit is er wel degelijk. Een stroming die ik op dit moment heel veel hoor. En een stroming waarof dat ik op dit moment heel veel dingen over hoor en zie waarvan ik denk, jongens, dit is de Bijbel passend maken. Terwijl het offer zo rijk is dat je hem niet passend hoeft te maken, want deze dingen bestaan echt naast elkaar. Jij en ik doen dingen die onder het oordeel vallen, toch? Iemand die zegt afgelopen week niet gezondigd. Iemand die zegt ik leef perfect. Iemand die, ja bijna, maar ja goed, dat, ik ben ook bijna goddelijk gemaakt. Bijna. Weet je, iemand die zegt, ja, die reine heilige bruid, dat klopt, dat heb ik verdiend. Allemaal niet. En al die dingen vallen dus sec genomen onder datgene waarvan de komende koning het oordeel uitspreekt. En dan komt er zoiets moois. Maar de wet van de geest in Christus brengt leven in ons voor, want hij heeft ons bevrijd van de wet van zonde en dood, doordat de bruidegom zichzelf voor ons gaf, doordat onze hoge priester voor eeuwig dagelijks dienst doet voor ons, zolang zijn wederkomst nog uitblijft, en doordat op basis van het volbrachte offer voor de mensheid hij onze zaken bepleit op het moment dat de dag van oordeel komt. En dan kan er maar één ding leiden, en dat is vrijspraak en rechtvaardiging. En rechtvaardiging is iemand in dezelfde positie stellen van voor de aanklacht. Heb je die? Een van de mooiste woorden in de Bijbel. We doen er nooit zoveel mee. Maar als vrijspraak geklonken heeft, wordt iemand gerechtvaardigd. Dat gaan wij heel slecht op in onze cultuur. Want waar rook is, is vuur. Ja, er kan misschien wel niet genoeg bewijs geweest zijn, maar hij zal toch heus wel iets op zijn kerfstok hebben. De Bijbel zegt er is vrijspraak en rechtvaardiging. En rechtvaardiging is een juridische term waarin de aangeklaagde in dezelfde positie gesteld wordt als voor de aanklacht. Dat betekent dat er niets meer aan je kleeft. Ook niet meer de verdachtmaking, ook niet meer de roddels, ook niet meer de gedachte van, ja, maar het zal misschien toch, niks. Wat heb ik daar, Colossenzen staan? Het is 2 Korinthe, excuus. Dankjewel Marian. Voor degene die mee wil lezen. Goed, nou. Teksten die gaan over hoe de komende koning orde op zaken gaat stellen, hoe die daden gaat beoordelen en dergelijke, hebben dus wel degelijk betrekking op de hele mensheid, inclusief de bruid. Maar de bruid is door haar bruidegom geheiligd en gereinigd, waardoor de zonde en de dood die daarop volgt van haar is afgewenteld, zodat er geen veroordeling voor haar zal zijn. En ze heilig, rein, zonder vlek of rimpel voor hem zal staan. Nou, voor vandaag genoeg heipalen. En als het nodig is, slaan we er de komende week gerust nog een paaltje bij. Dit was mijn inleiding. En ik wil het nu met jullie gaan hebben over de tekst waar Jezus aan het woord is over de wederkomst. En wat we vandaag vooral centraal gaan zetten is wanneer hij dan terugkomt. Ik ga met je lezen Matteüs 24. Een van de meest ingewikkelde teksten uit het Nieuwe Testament. En we gaan die tekst lezen en ik ga per deel inzoomen. En om het eerste stuk goed te kunnen begrijpen, moet je even mee door de laatste verse van het hoofdstuk daarvoor. Hoofdstuk 23, want dat is namelijk de context. In Matteüs 23 staat het wee over de fariseeën. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, maar ik moet je eerlijk zeggen, als je een hekel hebt aan religie, lees dat lekker weg. Hij maait echt alles onderuit, zonder enige blad voor de mond te nemen. En vervolgens eindigen deze wee over het fariseeën met deze verse. En hier spreekt het hart van Jezus. Kom eens op de een of andere manier. Ah, daar kom ik. Matteüs 23, vers 37 tot 39. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie naar haar zijn toegestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Intocht in Jeruzalem. En dan gaan we verder. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. En hij zei tegen hen, hebben jullie dit alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven en alles zal worden afgebroken. En op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons wanneer dat allemaal zal gebeuren. Aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Even kijken wat hier nou gebeurt. Jezus verlaat de tempel. Hier staat ex ergomai. Ergomai is intrek nemen. Ex ergomai is ergens vandaan vertrekken om er nooit meer terug in te komen. De tempel verliet hij iedere sabbat. Als hij naar de tempel ging en de dienst gedaan had, dan ging hij terug. Daar staat er niet dit woord. Als er staat, Jezus heeft de tempel verlaten, ex ergomai, dan staat er, ladies and gentlemen, Jesus has left the building. Dat is wat er staat. En als hij dit afkondigt, dat hij zegt van jongens, ik ben weg uit het gebouw, uit het instituut, dan gaan bij de discipelen de raderen draaien en die denken, hoe dan? Want weet je, de tempel was in die tijd het meest indrukwekkende bouwwerk wat ooit gebouwd was. En ze waren trouwens nog aan het bouwen toen dit aan het afbouwen toen dit plaatsvond. Maar het was ook het heilige centrum van het geloofsleven. En hun meester, waarvan ze weten inmiddels en geloven dat hij het koningschap van David komt herstellen en al die dingen nogal meer. Hun meester zegt zojuist, Jesus has left the building. Mij niet meer bellen om de tempel in te gaan. En ze hebben zoiets, hoe dan? En dan staat er dat als ze weglopen, weet je, ze kunnen zich geen voltooien van zijn missie voorstellen buiten de ontzagwekkende tempel om. En dan staat er dat ze tijdens het langslopen zijn aandacht vestigen op de tempelgebouwen en de grootheid daarvan. De Bijbel omschrijft dat niet, maar ik denk dat iemand Jezus op de schouder getikt heeft en zegt, en naar de tempel gebaard heeft. Een gebaar gemaakt heeft zo van, Jezus, serieus, maar hier staat het in al zijn majesteit en dit is het centrum van. En dan zegt Jezus, heb je het allemaal goed gezien? Kijk er nog even goed naar. Want er blijft geen één steen van op de ander. Alles zal worden afgebroken. Dit moet je even een beetje in die tijd, hè? Wij kennen de uitkomst, dus het wordt makkelijk lezen. Maar na het wee over de fariseeën, wat best heftig was, lees het maar eens op je gemak, Matthäus 23... volgt de uitspraak, Jesus has left the building. Gevolgd door de uitspraak, oh jongens, jullie zijn zo onder de indruk van die tempel. Maar kijk er maar goed naar, maar je wordt langs gezien, want er blijft geen steen op de andere. Dat is best veel voor een doorsnee discipel om hier op te nemen, vind je niet? En dus staat er dat zodra ze onder elkaar waren, de discipelen Jezus om duidelijkheid vragen. En wat er nu volgt is mega belangrijk. Je mag de rest vergeten als je dit onthoudt. Want wat er gebeurt is, de discipelen stellen hier Jezus drie vragen. En dat doen ze in één zin, maar het zijn drie losse vragen. Wat ze vragen is, wanneer gaat wat u zojuist zei over die tempel waarin er geen steen meer op de ander blijft gebeuren? Wanneer gebeurt dat? Tweede is, wanneer komt u terug? En hoe zullen we dat dan herkennen? En de derde is, en wanneer is dan de voltooiing van het eind van de tijden? En de manier waarop de discipelen dat vragen, klinkt het als het ware als één vraag. En het doet vermoeden dat het in hun ogen misschien ook wel één en dezelfde gebeurtenis is. Maar dit heeft meerdere lagen. En vervolgens gaat Jezus hun antwoord geven op alle drie de vragen. En het akelige is dat hij zijn antwoorden niet genummerd heeft. Ja, als hij nou gezegd had, oké, jongens, op vraag 1. Wanneer gaat die tempel verwoest worden? Hier komt het antwoord, antwoord 1. En bij de volgende, antwoord 2 en antwoord 3. Maar in zijn antwoord geeft hij meerdere dingen door elkaar heen weer. En lopen de antwoorden op de drie vragen door elkaar heen in een logica die er op zich best wel in zit, maar die er ook voor zorgt dat je heel makkelijk iets leest wat er niet staat. En eigenlijk is het een beetje zo, ik las er van de week een voorbeeld van. Iemand zei, als je op afstand naar de bergen kijkt, lijkt het één geheel. En als je er dan onderaan staat, zie je dat er hele dalen tussen liggen. En dat het dus losse dingen zijn, die op zich één geheel lijken. Jezus praat ver weg en dichtbij, in één en hetzelfde antwoord. En dus is het zaak voor ons om heel goed op te letten waar het antwoord wat hij geeft over handelt. Want anders lees je dingen over zijn wederkomst die niet bij zijn wederkomst horen. Matteüs 24 gaat over de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. Gaat over de eindtijd en gaat over de wederkomst. En die drie dingen lopen door elkaar heen. En helaas is er door de eeuwen heen bij de uitleg van deze tekst niet altijd onderscheid gemaakt over welk deel welke gebeurtenis handelt. En soms met een verkeerd beeld van de wederkomst tot gevolg. We gaan verder lezen in Matteüs 24. Jezus antwoordde hun: pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat je dat niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. Swayan, tussenzinnetje. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen en ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. En pas als het goede nieuws over het koninkrijk in heel de wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. De eerste 14 versen van Matteüs 24 begint Jezus met het benoemen van tekenen in de tijd. Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, vervolgingen. En bekoeling van de liefde. En dan zegt hij, dit alles is het begin van de weeën. Hij zegt niet, hieraan herken je dat het eind van de tijden is gekomen. Het begin van de weeën, ik weet nog goed... Toen Lianne op het punt stond geboren te worden, heeft lang geduurd voordat het uiteindelijk zo was, een hele hoop dingen, dat ga ik je allemaal besparen. Maar aan het begin wisten wij veel, begonnen die weeën te komen. En Marian zegt na een uur of anderhalf, nou, dit heeft iedereen zwaar overdreven, dit is best te doen. Weet je nog? Ik zeg, nou weet je wat, dan zet ik een pot koffie. En dan gaan we ons klaarmaken voor wat komen gaat. Little did we know. Want ik kan je vertellen dat het eind van de weeën er anders uitzag dan het begin van de weeën. Weeën nemen toe in heftigheid. En waar wij aan het begin nog dachten van, nou jongens, oké, dit is appeltje eitje. Hadden we na afloop zoiets van, wow, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk dat je dit overleeft? Weet je, weeën... Weeën zijn echt, ze zijn pijnlijk en ze nemen in hevigheid toe. Maar ze geven geen exacte tijd van de geboorte aan. Ook dat hebben we ontdekt. Huisarts kwam op een gegeven moment, brak de vliezen en die zegt: over anderhalf uur ligt het in de wieg. Nou, er volgde nog een hele lange tijd. En ziekenhuisbezoek en weet ik ook niet wat. Weet je, weeën kondigen de zekerheid van de geboorte aan. Ik weet nog dat Marian ergens zei: ga maar naar beneden. Dan ga ik hier dood, want ik doe dit niet meer. Ja. Maar even wachten. Die optie is er niet. Want de geboorte is een zeker feit. En de weeën geven de zekerheid van de geboorte aan, maar ze kondigen niet de tijd aan. En ook hier is het door de eeuwen heen nogal eens misgegaan. En we zitten momenteel opnieuw in zo'n potentieel moment waar het mis kan gaan. Een moment waarop men zegt over de gebeurtenissen en de tekenen van de tijd, nu is het zover. En ze hebben er al een paar gehad. En Jezus zegt, dit is het begin van de weeën. En weeën komen en gaan. Dit zal opnieuw gebeuren. Wat niet zegt, oh, het zijn maar weeën. Weeën zijn echt en pijnlijk. En weeën nemen toe in heftigheid. En ook dat zien we. Hoe gaat een wachtende bruid hier nou goed mee om? Niet ieder nieuwsbericht is de aankondiging van het einde. De weeën zijn echt en pijnlijk en die nemen we serieus. In de wetenschap dat de wereld onderweg is naar een climax en dat de komst van onze koning aanstaande is. Alsjeblieft, maak van de tekenen van de tijd, zeker niet met de Bijbel in je hand, geen spoorboekje. En zo vaak hoorde ik het wel gebeuren. Oh, dat is dit en dat is dat. Weet je wat? Toen wij verkering hadden, was er de Golfoorlog en er werden oliebronnen in brand geschoten. En er was zoveel roet dat de zon en de maan geen licht gaven. Maar je zei, dit staat in de Bijbel en dit is het moment. En of ik heb het gemist of het is toch niet gekomen. Weet je, die dingen zijn door de geschiedenis heen vaker gekomen. En het is niet aan ons, de bruid van Christus, om daar paniekvoetbal over te spelen. Het is om te zeggen, dat snappen we, dit zijn de weeën, de geboorte staat vast. De wereld gaat naar een climax toe en we zien het gebeuren. Weeën kondigen aan en wijzen heen naar wat zeker gaat komen, maar het is geen klok. Dan volgen de versen 15 tot en met 28. En ik kan je vertellen, dit stuk is wat complexer. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniël zien staan op de heilige plaats, je hebt het idee dat je ineens in een heel andere geschiedenis zit. En dat klopt ook, want hij adresseert een andere vraag. En dan zet de schrijver van dit evangelie erbij, lezer begrijpt dit goed, komen we straks op terug. Dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen. Wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Want het zal rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op de Sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikking, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn en ook niet meer zal komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias of daar is hij, geloof het dan niet. Want er zullen valse Messias en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zoveel mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er dan niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof het dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal de mensenzoon komen. En waar een lijk is, daar zullen zich de gieren verzamelen. Jezus heeft het hier primair over de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. En om de gruwel ervan duidelijk te maken, refereert hij aan een eerder voorval. Dat is waar de schrijver zegt, lezer, begrijp dit goed. En ik ga je meenemen in waar hij het over heeft. In het jaar 600 voor Christus profeteert Daniël over een verachtelijke man die op slinkse wijze koning zal worden. En die vervolgens het heiligdom zal ontwijden, verwoesting zal brengen en het dagelijks offer zal afschaffen en een gruwel, een afgodsbeeld, op zal richten in de tempel. Eeuwen later, in 167 voor Christus, verovert een door list en bedrog tot koning uitgeroepen Antiochus de Vierde, die toen over het Syrische Rijk regeerde, de stad Jeruzalem. Hij had zichzelf de bijnaam Epiphanes gegeven, omdat hij zichzelf als godheid zag. Hij neemt Jeruzalem in en hij ontheiligt de tempel door in de tempel een altaar voor Zeus te bouwen en daar varkens te offeren. Vervolgens dwingt hij de Joden om varkensvlees van het geofferde varken te eten en verbiedt hij de Joodse godsdienst en schaft hij de normale offerdienst af. En ieder die zich tegen verzet wordt geëxecuteerd. Het is redelijk wat Daniël geprofeteerd had. Deze gruwel kende iedere Jood in de tijd waarin Jezus de woorden spreekt die hij op de Olijfberg spreekt. Want ieder jaar met Chanukka werd gevierd hoe nadat de Maccabeeën, dat was een Joodse familie van priesters, zich verzet hadden tegen deze overheersing en de tempel herwonnen hadden, ieder jaar met Chanukka werd gevierd hoe de tempel weer gewijd werd na de ontwijding van dit altaar met zwijnen en wat Antiochus de Vierde gedaan had. Dus als hij zegt, er komt een gruwel en als je de gruwel ziet staan waar Daniël het over heeft, verwijst hij hier naartoe. Dit gaat niet alleen over dat moment. Hij zegt, ken je de gruwel van weleer nog? Een soortgelijk vreselijk iets zal opnieuw gebeuren. En als dat gebeurt, vlucht dan naar de bergen, wee vrouwen die in die tijd kinderen hebben of kinderen verwachten, etcetera, etcetera. Want het zal een tijd van enorme verschrikking zijn, zoals er nog niet geweest is. Dit gaat niet over de wederkomst. Weet je hoe vaak ik deze tekst uitgelegd heb gekregen als een onderdeel van de wederkomst? Het zal een verschrikkelijke tijd zijn met oordeel en in die tijd. Lucas 23 zegt Jezus dit ook. Als hij onderweg is met het kruis op zijn rug en als dat op de rug van Simon van Cyrene gelegd wordt, dan zijn de klaagvrouwen die zijn dan aan het klagen. En dan zegt hij, stop nou eens met klagen over dit. Klaag over jezelf, dochters van Sion. Want, en dan herhaalt hij eigenlijk ditzelfde stuk. Er komt een tijd dat je zou wensen dat je nooit kinderen gehad hebt. Hier refereert het stuk tekst aan van heuvelen valt op ons en bergen bedekken ons. Of bergen vallen op ons, heuvelen bedekken ons. Dit gaat over de verschrikking die daar plaats zou vinden. En die Jezus hier verzegt. In het jaar 66, 2 jaar nadat de bouw van de tempel voltooid was, komen de Joden in opstand tegen de Romeinse overheerser. In Rome woedt een gigantisch grote brand. Waar keizer Nero de Joden de schuld van geeft. En vervolgens ontstaat als reactie erop de meest vrede christenvervolging die je ooit gekend hebt. Waar mensen opgepakt worden, in pek gedompeld worden en als brandende fakkels de tuinfeesten van Nero opsieren. 2 jaar later pleegt Nero zelfmoord en Vespasianus volgt hem op. In het jaar 70 na Christus geeft Vespasianus zijn zoon Titus de opdracht om de opstand in Jeruzalem voorgoed op te lossen. Op Pesach vestigt hij zichzelf met een enorme legermacht op de Olijfberg, waar Jezus deze woorden spreekt. En wat volgt is een belegering van Jeruzalem die 5 maanden zal duren. En in die 5 maanden nemen honger, ziektes en al die dingen extreme gevolgen aan, zodanig, Jozef Flavius beschrijft dat, dat de mensen in de stad tot waanzin komen, overgaan tot kannibalisme en massale zelfdoding. En na 5 maanden van beleg breekt hij door de muren van de stad heen en zijn legers trekken moordend, verkrachtend en slachtend door de straten van Jeruzalem. Flavius Josephus zegt, het bloed in de straten van Jeruzalem stond enkel hoog. Hij beschrijft dat 1,1 miljoen mensen op 1 dag vermoord werden en 100.000 als slaaf gemaakt werden. En vervolgens schrijft hij dat de tempel geplunderd en volledig verwoest wordt. En dat de menorah, het teken van de aanwezigheid van God, door Titus meegevoerd wordt om in zijn triomftocht als trofee gezien te worden. En sommige geschiedschrijving zegt dat daarbij ook het voorhangsel meegenomen werd. En dat vind je nog terug op oude plakettes in Rome. Maar goed verhaal, maar waarom geef je vanmorgen in een preek geschiedenisles? Dat zal ik je precies vertellen, omdat hier duidelijk wordt dat de versen 15 tot 28 gaan over elkaar opvolgende gruwelmomenten. Jezus zegt, er komt een gruwelmoment aan, wat net zo groot is als dat van Antiochus de Vierde. Die toen... En dan weet iedereen waar het over gaat. En dan zegt hij, er komt opnieuw zo'n moment aan, 70 na Christus. En als je de geschiedschrijving leest, is het zo'n gruwelmoment geworden. En waarom is dat voor ons nou belangrijk? De een heeft al plaatsgevonden als Jezus dit zegt, de ander kondigt die aan en moet nog plaats gaan volgen. En hij heeft het hier niet over 1 enkele gebeurtenis. Hij heeft het hier over een periode in de tijd waarin gruweldaden elkaar op zullen volgen. Zoals de gruwel van Titus die van Antiochus de Vierde opvolgde. Zodat deze, waarna deze opgevolgd werd door, en met het risico dat ik op tenen ga staan, de gruwel onder leiding van Mao Zedong, de gruwel onder leiding van Jozef Stalin, de gruwel onder leiding van Adolf Hitler, de gruwel onder leiding van Pol Pot, de gruwel onder leiding van Idi Amin, de gruwel onder leiding van Saddam Hussein. En hier stop ik bewust. Hij zegt, er komt een tijd aan, een moment in de tijd, waarin gruwelen elkaar op zullen volgen. Dit gaat niet over de eindtijd. Dit gaat over de tijd die begonnen is bij Antiochus de Vierde en voortduurt tot nu, tot aan de wederkomst van Jezus. En dan zegt hij, als die tijd niet verkort zou worden, daarom gaat het over een breder tijdvlak, zou niemand nog worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Ik vind dat het voor een verkorte tijd al best lang duurt. En dan zegt hij, in die tijd zullen er velen zijn die claimen de Messias te zijn. Ach jongens, er zijn er al zoveel voorbij gekomen en er zijn er nog meerdere onderweg. En weet je, nogmaals, hè, van de Bijbel geen spoorboekje maken. Maar de rillingen liepen over mijn rug. Toen op de begrafenis van Pim Fortuyn, toen de auto langskwam, een groot deel van de menigte scandeerde, hij was onze Messias. Dan denk ik, ah jongens. Weet je, neem dit alsjeblieft serieus. En Jezus waarschuwt ons daar niet in te trappen. Want staat er dan, zoals een bliksemschicht uit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal de mensenzoon komen. Dan is er ineens een aankondiging over zijn wederkomst. En dan zegt hij, daar hoef je niet over te speculeren, die zal zo verschrikkelijk zonneklaar zijn, dat niemand de claim hoeft te maken, ik ben het, want dat zal door iedereen gezien worden. En dan zegt hij er recht achteraan, en waar een lijk is, verzamelen zich de gieren. Met andere woorden, daar waar je de gieren ziet cirkelen, is het leven niet. En als ik terugkom, hoef je niet te speculeren of het zo is, ja of nee, want dan zal het zonneklaar zijn. En tot die tijd, lieve mensen, breekt er een moment in de wereldgeschiedenis aan waarin gruwelen elkaar op zullen volgen. En dit hoort bij het volkomen worden van de tijd. En als je Matteüs 24 leest, lees dan alsjeblieft dat dit gaat over meer dan alleen de wederkomst. Dit gaat over de tijd die Jezus hier aankondigt. Dan ineens heeft hij het over zijn wederkomst en dan is het niet meer lokaal. Gaat het niet meer om een plaatselijke gebeurtenis. Gaat het niet meer over Antiochus de Vierde. Gaat het niet meer over de verwoesting van de tempel. Dan ineens gaat zijn antwoord naar wereldwijd en naar een nieuw tijdperk. Lees met me mee. Meteen na de verschrikkingen van die dagen, dus de periode die we net benoemd hebben, zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dit is als de koning der koningen komt. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel. Bekleed met macht en grote luister. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot aan de andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zolang ze zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. En zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Jezus legt zijn discipelen uit dat met zijn wederkomst ook het eind van de tijd aanbreekt. En hij zegt, het zal onmiskenbaar herkenbaar zijn. Zo groot dat iedereen er vol ontzag over zal zijn. Zichtbaar voor iedereen, voor alle stammen op aarde. En waar de eerste komst van de koning stil en in een stal was, komt onze bruidegom terug met hemelse macht en luister die zijn weerga niet kent. Met ontelbare engelen die hem begeleiden en met bazuinverschal wat het universum zal doen sidderen. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen ze het uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen van het ene uiteinde naar het andere. Dit gaat over jou en mij. Dit is hoe de bruid verzameld wordt. Hij zegt van, als dit allemaal gaat gebeuren, dan stuur ik mijn engelen erop uit om overal, in alle uithoeken van de aarde en daarbuiten, de bruid bij elkaar te brengen. En dan roept Jezus in de laatste verse van dit stuk op, om vooral toch aan de weeën te zien wat de geboorte aanstaande is. Hij zegt, let op die vijgenboom, als die uitloopt, weet je dat de zomer komt. En dan komt hij op de kern van de vraag, wanneer gaat dit nou allemaal gebeuren? Ik verzeker jullie, deze generatie zal nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Dit gaat waarschijnlijk over al die dingen, als je het hebt over geen steen die op de andere blijft. Even terugcirkelen. En dan zegt hij, hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer de dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen van de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de een worden meegenomen en de ander worden achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. En beseft wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker gebleven en dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn Heer blijft voorlopig toch nog weg. En die in zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slemper zet, een zuippartij. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met zijn zwaard en het lot van de huichelaars laten ondergaan. En dan zal hij jammeren en knarsetanden. Weet je wat Jezus hier eigenlijk zegt? Stop met rekenen, stop met naar je kalender te kijken en word waakzaam. Wat hij zegt is dit, hij zegt, begin met waken, met klaar zijn, want dat moment wordt niet aangekondigd. En je moet wel degelijk kijken naar de tekenen van de tijd, maar denk niet dat je daar een spoorboekje van kan maken en dat je het kan voorspellen, want niemand zal het weten, zelfs de Zoon niet. Dit is alleen aan de Vader voorbehouden. En daarom leef iedere dag alsof dat hij vandaag terug zou kunnen komen. En wat hij zegt is, want de discipelen zeggen, wanneer dan en wanneer dan? En zegt de jongen, stop nou met berekenen en ga beginnen met waakzaam zijn. Ga beginnen met klaar zijn. Ik heb hier opgeschreven, de grootste misleiding in onze tijd is volgens mij niet zozeer dat mensen niet geloven, maar het is de leugen waarmee de vijand mensen ertoe aanzet om gewoon door te gaan alsof er niets te gebeuren staat. Oh, dat komt wel. Daar zijn we niet zo mee bezig. Daar preken we niet over, want het is theologisch zo ingewikkeld. Ik geloof echt dat de Heer zegt, wil je hier aandacht op vestigen op dit moment? Want dit gaat over, Heer, ik wil bereid zijn. Ik zie uit naar dat moment dat die engelen komen en de bruid zullen vergaren. Ik zie uit naar dat moment dat daar waar het oordeel uitgesproken wordt, duidelijk zal zijn dat de bruid is vrijgekocht en geheiligd. Ik zie uit naar dat moment dat er een einde komt aan al die gruweldaden die elkaar opvolgen. Ik zie uit naar dat moment dat u komt en orde op zaken stelt in een schepping die kraakt en piept. En die in baresweeën is, zegt de Bijbel. En ik zie uit naar dat moment en ik leef het leven alsof dat moment vandaag is. En dat is waar Jezus toe oproept. Ook hier hebben we vaak iets van gemaakt. Hè? En dan krijg je zo'n, ben jij er al klaar voor? En dan wordt het schuld. Dit gaat, wil je er zo naar uitzien dat iedere dag een dag is van, misschien is het vandaag. En het eind van de dag, kak, het was niet vandaag. Mag je dat zeggen op het podium? Ja. Het was niet vandaag, maar misschien is het morgen. En ik zie ernaar uit en ik verlang ernaar. Jezus zegt, het gaat er niet zozeer om wanneer, het gaat erom, ben je klaar? Want als je klaar bent, is wanneer niet belangrijk, dan komt het namelijk altijd uit. Als wij onze oude moeders wel eens ophalen voor een dagje gezelligheid, dan zeggen we, ma, we komen tussen 22:30. En dan zit mijn moeder vanaf 21:45 klaar. Met haar jas aan. Want misschien ben je eerder. Want ze ziet er naar uit. En ze heeft er zin in. En ze heeft er verwachting van. Jezus zegt, wil je om 21:45 klaar zitten? En niet denken, het zal wel na 22:00 worden. Maar wil je met een verwachtingsvol hart klaar zijn voor datgene wat komt? Niet weten wanneer die komt is geen probleem en niet klaar voor zijn wel. En een bruid die weet dat haar bruidegom komt en zich klaarmaakt voor zijn komst, leeft in verwachting vanuit toewijding en leeft gericht. Weet je, we zijn geen toeschouwers van wat ooit komen gaat. Ik hoor mensen in de kerk soms praten over de wederkomst alsof het een event is wat staat te gebeuren. Ja, ooit komt de wederkomst, hè? En ben je er dan klaar voor? En dan gaan we theorieën erop loslaten. Over hoe dat allemaal zou gaan. En dan gaan we elkaar overtuigen met de juiste argumenten. Dit gaat potdorie over de ontmoeting met je geliefde. Waarvan hij zegt, wil je er dag in dag uit naar uitkijken alsof het vandaag zou kunnen? En als het vandaag niet is, maar dan morgen. Ja, die blijft hangen, hè? Ja, ik kan er ook niks aan doen, sorry. We zijn geen toeschouwers van wat ooit gaan komen. We zijn de bruid die een hoofdrol heeft in de toekomst. En die bruid leeft niet met een kalender, maar ze leeft in verwachting en verlangen. En we zien uit naar die geweldige ontmoeting. Want één ding staat vast. Onze bruidegom komt terug.